Hitler was op bezoek en stond langs een route in München honderdduizenden mensen te juichen voor de Führer. En die maakten allemaal de Hitlergroet. En toen heeft mijn moeder, als meisje van 19, schat ik, ook de Hitlergroet gebracht. Waar ze zich de hele rest van haar leven, sorry dat ik erom lag, waar ze zich de hele rest van haar leven voor geschaamd heeft.
Het Verlossen, kunt u mij horen?
Welk onderwerp heb jij vandaag voorbereid?
Wat heb ik vandaag voorbereid? Judd maar weer. Ja, het gaat langzaam met Judd. Het is zo'n ongelooflijk dik boek.
En de gouden jaren hebben we gedaan, hè? De jaren 50 en 60.
Ja, want we gaan zo beginnen en het is heel droevig, een hele droevige.
Ja, dat had je aangekondigd, de jaren 70.
De jaren 70. De
jaren, deprimerend.
Jaren van cynisme, jaren van verlies van illusie. Jaren van dat we de weg kwijt waren, dat we ook niet wisten waar we het heen moesten. Het vermoeden hadden, zeker ook in de vroege jaren 80, dat het nooit meer zou worden als het in de jaren 60 leek te zullen worden. Maar eerst moeten we nog een ander drama even behandelen, want we hadden ook natuurlijk de kwestie Oost-Europa aangesneden. Omdat natuurlijk in de Khrushchev-jaren voor Oost-Europa wel, nou ja, een beperkt aantal ramen konden worden opengezet. Dan kon er nog iets meer ruimte wassen om kritische boeken te publiceren of kritische tijdschriften uit te geven. Maar goed, Khrushchev wordt weggejaagd door zijn politbureau-collega's in 1964. Het was ook de eerste die afscheid nam, zonder dat hij meteen weer doodgeschoten is. Een paar jaar later gewoon in zijn dacha overleden. En dan al vrij snel eigenlijk gaan de luiken weer dicht en ja, neemt de repressie in Oost-Europa weer toe. En de laatste keer dat nog eens omvangrijk bevestigd werd, dat was natuurlijk de kwestie met Tsjechoslowakije. Omdat aan het begin van 1968 werd daar een nieuwe algemeen secretaris van de Communistische Partij gekozen. Dat was Alexander Dubček. En Dubček was een trouwe communist, daar niet van. Een Slowaak overigens, geen Tsjech, maar een Slowaak. Dat was op zichzelf ook alweer karakteristiek voor Tsjechoslowakije, want je weet, Tsjechoslowakije bestaat niet meer. We hebben nu Tsjechië en Slowakije. Dat de Slowaken altijd van mening zijn geweest, deels terecht, dat ze toch systematisch onderdrukt werden, dan maar liever zelfstandig werden. Die hebben nu ook weer zo'n afschuwelijke minister-president die voor geen meter deugt. Een kwaal die voortdurend weer de kop opsteekt in Oost-Europa. De backlash, zeg maar, de Oost-Europese backlash. En Alexander Dubček was wel een humaan mens. En die had toch het gevoel dat hervormingen noodzakelijk waren. Vooral omdat in Tsjechoslowakije het Stalinisme gewoon gebleven was. Nooit serieus was opgedoekt. En hij dacht, een menselijk communisme zou mogelijk moeten zijn. Hij was natuurlijk ook bewust van de lessen van 1956, de Hongaarse en de Poolse opstand en het feit dat Hongarije natuurlijk bezet was uiteindelijk door Russische troepen. Maar hij dacht, als ik de fout die ze in Hongarije hebben gemaakt is dat ze het Warschau-pact hadden verlaten, die fout ga ik niet maken. Ik blijf gewoon onderdeel van het Warschau-pact en van, laat maar zeggen, de hele cordon sanitair in Oost-Europa, wat de Sovjet-Unie had georganiseerd. Maar ik kan best zorgen voor communisme met een menselijk gezicht. Dat was eigenlijk de start van de zogenaamde Praagse lente. Waar iedereen enorm opgewonden over was en iedereen dacht dat dat de goede kant op zou gaan. Maar uiteindelijk bleek eigenlijk dat die les geleerd van 1956 een onvoldoende les was. Omdat uiteindelijk in die Tsjechische crisis die tenslotte ontstaat, duidelijk werd dat de Sovjet-Unie niet alleen bang was voor, laten we zeggen, aftakeling van het Warschau-pact of zo, maar dat de Sovjet-Unie eigenlijk ook bang was, fundamenteel bang was voor verlies van controle door de communistische beweging. En zij zagen in dat communisme met een menselijk gezicht, zagen zij potentie van controleverlies. Dus er is al vrij snel begonnen ze met planning om troepen klaar te zetten van het Warschau-pact. Overigens werden ook in andere Warschau-paktlanden werd gezegd, we moeten die Tsjechen tot de orde roepen, want dit gaat helemaal fout, gaat helemaal de verkeerde kant op en zo. Dus er worden plannen gemaakt voor een invasie. Brezhnev Brezhnev is dan ondertussen de opvolger van Khrushchev geworden. Brezhnev is aanvankelijk aarzelend. Ja, ik vind het toch een vervelend idee dat hij Tsjechoslowakije zou moeten bezetten en zo. Maar goed, dat is het tenslotte van gekomen. Ik weet niet, god, wanneer was het ergens? In de vorige herfst is de Tsjechische opstand, als je het zo wil noemen, of in ieder geval het Tsjechische experiment, of de Praagse lente, wat je er maar voor bakken wil, die is met de macht van de wapens neergeslagen. En daar voegt eigenlijk het Jut nogal een vrij onverwacht stukje aan toe, althans, ik vond het onverwacht. Ja, dit was eigenlijk het moment waarop de grote erfenis van het communisme definitief teloor is gegaan. Definitief werd duidelijk dat het uit het communisme een mislukte zaak was. En dat zonder repressie eigenlijk dat type van systeem helemaal niet kon bestaan. Daar zit natuurlijk wel wat in. En de teleurstelling was allerwege groot. Ik denk natuurlijk ook onder alle intellectuelen en mensen die wel eens een boek lazen. In Oost-Europa was die teleurstelling natuurlijk gigantisch groot, ook in het Westen. Er kwamen natuurlijk ook allerlei vluchtelingen uit Tsjechië naar het Westen toe. Maar mij lijkt dit wel een rijkelijk late datering van de mislukking van het communisme. Kijk, het communisme, het leninisme als je het zo noemen wil, was in feite al op een gruwelijke manier ontspoord natuurlijk in de jaren 20 en 30 zou ik zeggen. Niet waar, een regime wat 20 miljoen van zijn eigen burgers vermoord, dat, ja, daar kun je toch wel spreken van mislukking. Dat was natuurlijk enigszins hersteld, die indruk was enigszins hersteld door het efficiënte militaire optreden van de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog. En na de eerste initiële verschrikkelijke mislukkingen als gevolg van de stomzinnigheden van Stalin, was dat Rode Leger toch superieur gebleken aan de Duitse Weermacht. In de ruimte en getalsmatig natuurlijk. Ook overigens weer met die gigantische verliezen die Russen altijd leden als er gevochten moet worden. Daar is het dat Ardievka, of waar je dan ook leest, 17.000 doden, ja, om een provincieplaatsje te heroveren. Waar je kunt zeggen, wat een wonderlijke zaken zijn dat eigenlijk. Maar goed, dat is altijd zo geweest. Dus in die zin was er een soort van revival van bewondering voor de Sovjet-Unie, zeker ook bij westerse intellectuelen na de Tweede Wereldoorlog. Maar daar moet je toch zeggen dat 1956, dus het neerslaan van de opstand in Hongarije, dat eigenlijk wel duidelijk maakte hoe de kaarten lagen. En eventueel trek je Berlijn 53, trek je er ook bij. Het was een volstrekt failliete boedel. Dat het communisme op westerse intellectuelen nog zo lang een soort magische invloed heeft gehad, dat blijft een volstrekt raadselachtige zaak. Hoe je ook dat mens, vooral die Franse intellectuelen, waar Jut natuurlijk nogal een vrij hoge pet van op heeft, dat Sartre toch, min of meer heb het gevoel, half contrecoeur bleef zeggen dat de Sovjet-Unie toch voor de bevrijding van de mens stond en zo, dan houdt het ook wel een beetje op. Het communisme was wat mij betreft vanaf het allereerste begin een ingrijpende mislukking. Anders kun je het niet noemen. En sommige mensen hebben het ook vanaf, ik was het toen niet in 19, in de vroege jaren 20 was ik er niet om mijn verstandig oordeel erover uit te spreken, maar Bertrand Russell, die erg links aangehaald was en in principe uit belangstelling ging kijken hoe het was in de Sovjet-Unie. En die zei eigenlijk meteen, dat regime deugt voor een meter. En een moordzuchtig regime eerste klas. En dat is het altijd geweest en gebleven. En kijk nu wat er dan over is aan communistische restanten in de wereld. Daar word je niet blij van natuurlijk. Denk aan Noord-Korea. Waarvan ik altijd beweer tot op de dag van vandaag, we moeten het op een of andere manier handhaven als openluchtmuseum van de waanzin. Hoe precies dat georganiseerd moet worden, weet ik niet. Een openluchtmuseum van de waanzin. Het blijft, en dat, het blijft wonderlijk dat voortdurend in, hoe zullen we dat nou eens netjes formuleren? Hoe is het mogelijk? Noord-Korea, hoe is het? Een volstrekt absurd regime. Maar als ik dat zeg, dan is het eerste waar ik denk, Donald Trump. Een volstrekt absurde figuur. Die een volstrekt reële kans heeft om president van de Verenigde Staten te worden.
Hoe is dat mogelijk, vraag je je af?
Ja.
Als je er goed over nadenkt, dan is het absurd.
Ja, volstrekt absurd. Ja. Zo goed als het succes van Wilders, op een misschien iets minder en meer typisch Nederlands niveau, volkomen absurd is als je kijkt naar zijn partijprogramma. Ja.
Maar is niet het probleem dat jij het rationeel wil verklaren en dat dat hier niet kan? Dat het de gevoelskwesties zijn?
Zonder meer, ja. Ja, dat zijn gevoelskwesties. En daar zie je aan hoe levensgevaarlijk sterke sentimenten in de politiek zijn. Kijk, aan de ene kant drijven ze een beweging voort. Ja, laten we zeggen, het nationaal socialisme is niet denkbaar zonder die enorme emoties die het ook wist te ontketenen. Ja, al die hysterische menigtes die dan met de armen omhoog staan als Hitler iets komt doen, zou ik maar zeggen. Zonder meer, nationaal socialisten zouden, als er serieuze democratische verkiezingen waren geweest, in de jaren 30 met een overweldigende meerderheid zijn gekozen. Wat dat betreft was het een populaire dictatuur. Okay.
Mensen die zich daarna vaak ook schaamden, hè, dat ze daarin meegegaan zijn.
Zeker. Ja, ik heb het verhaal van mijn moeder toch wel eens verteld.
Nou, op dit thema kan ik me niet herinneren.
Mijn moeder was au pair in München. Mijn moeder was van 1919. Die was in 37 of 38 bij verre kennissen in München au pair. En ja, daar was Hitler was op bezoek en stond langs een route in München, nou, honderdduizenden mensen te juichen voor de vuren. En die maakten allemaal de Hitlergroet. En toen heeft mijn moeder, als meisje van 19, schat ik, ook de Hitlergroet gebracht. Waar ze zich de hele rest van de leven, sorry dat ik erom lach, waar ze zich de hele rest van het leven voor geschaamd heeft. Ze heeft mij zeker wel 3 keer gevraagd. Dit verhaal vertelt dat ze de Hitlergroet had gebracht. En dat ze later was gaan denken, ja, dat was verschrikkelijk. Dat ik daar ook stond, ja. En dat ik ook in dat, nou ja, in dat immense, daar oprijzende sentiment mee ben gegaan.
Is dat dan kuddegedrag?
Ja, dat is kuddegedrag. Ja, zo is het. Ja. Maar ze schaamde zich ervoor.
Ja, dat begrijp ik. Maar ja,
ik heb haar uitgelegd dat het echt helemaal niet erg was. Dat ik het er in het geheel niet kwalijk nam. En wie weet, als ik er als 18-jarige had gestaan, denk aan al die Nederlandse intellectuelen waarvan ver na de hand bleek dat ze allerlei sympathieën hadden gehad voor Nazi-Duitsland.
Er zit misschien ook wel angst in.
Doortastendheid. Nee, dat was het bij mijn moeder zeker niet. Mijn
angst van
was,
als ik het niet doe dan.
Mijn moeder was volstrekt apolitiek.
Hmm. Ja, maar goed, die was natuurlijk bang dat die nazi's dan misschien iets deden als je niet meedeed met.
Nee, dat was het zeker niet. Oh. Zij werd opgetild door de emotie van een reusachtige menigte. Daar kan je ook best iets bij voorstellen.
Ja, zeker. Ah, ja.
Ja. Dus ja, mijn moeder heeft een keer de Hitlergroet gebracht. In München. Waarschijnlijk in 38 ergens. Waar waren we gebleven? Het neerslaan van het Praagse lente, daar kwam het eigenlijk op neer. Ja, waarmee nogmaals, zo zou ik het zeggen, dit was niet definitief. Dit was nogmaals een bewijs voor het feit dat het zogenaamde Russische imperium alleen kon bestaan bij gratie van omvangrijke repressie. En dat als je geen zin had om in het imperium te zijn of enigszins afwijkende gedachten had, dat je een goede kans had om door een tank overreden te worden of doodgeschoten te worden. Of ergens opgeborgen te worden. Denk aan al die intellectuelen die in gekkenhuizen werden opgesloten. Ja, dus dat was 1968. En zoals Judd schrijft, eigenlijk was het communisme dood. En in zekere zin was ook het Sovjet-imperium dood. Alleen heeft het natuurlijk nog 20 jaar bestaan. 68, 89. En tenslotte bleek natuurlijk in 89 dat het zodra Gorbachev besloot, komen daar natuurlijk nog over te spreken, dat hij dat imperium eigenlijk flauwekul vond en dat die mensen het zelf maar eens uit moesten gaan zoeken wat ze wilden. En toen bleek natuurlijk dat imperium eigenlijk al lang dood te zijn. Het was een dood lichaam wat boven de grond stond. Het had qua consistentie was het niet veel beter dan dat ongelukkige lijk van Lenin wat nog steeds in dat mausoleum ligt. Dat schijnt echt met kunst en vliegwerk bij elkaar gehouden te moeten worden. En toen de Duitsers naderden in 1941, Moskou naderden, toen was er een speciale trein gebouwd om het lichaam van Lenin naar het oosten te verplaatsen. Maar die trein had hele sterke vering nodig, want anders was het lijk van Lenin uit elkaar gevallen. En die lui die het balsemden en bij elkaar hielden, die hebben ook later nog wel eens geadverteerd, ook in de westerse pers, van laat u balsemen door ons, wij weten hoe je het bij elkaar moet houden, de resten. Dat vond ik eerlijk gezegd wel gedurfd. Lenin ligt er nog steeds, dat is... En onder Poetin zal Lenin niet verwijderd worden. Ze zouden eventueel Stalin nog op kunnen graven. Die heeft er ook gelegen. Ooit lag Stalin naast Lenin in het mausoleum. Maar dat is na Khrushchev redenvoering van 1956. Is Stalin verwijderd en daar aan die muur bij het Kremlin begraven. Ja, meer verdient hij ook. Nou ja, Stalin. Maar hebben we ook al voor eens een keer mijn keer. Eigenlijk kun je zeggen... Is het Stalinisme nooit in de kern verdwenen? Is de Sovjet-Unie altijd een Stalinistische staat gebleven? Zo sterk dat toen we dachten dat het afgelopen was in 1989 en daarna natuurlijk. En toen Poetin aan de macht kwam, voor aanvankelijk natuurlijk gekozen en wel. Maar het Stalinisme bleek niet dood. Poetin is in alle opzichten de nieuwe belichaming van het Stalinisme en alles... wat met het Stalinisme en de repressie ingrijpend samenhangt. En dan is natuurlijk de grote vraag, hoe diep zit het eigenlijk, als je denkt dat Poetin het heel simpel eigenlijk weer tot leven gewekt heeft, die hele gruwelijke repressieve politiestaat. Dus zelfs als die weg is, is de vraag, is Rusland überhaupt in staat om een enigszins fatsoenlijk regime op de been te brengen? En als je ziet hoe ongelooflijk veel moeite het te kost om de meest stabiele democratische regimes die ooit hebben bestaan, namelijk in West-Europa, en laten we zeggen Canada, Nieuw-Zeeland enzovoort, om die in leven te houden nu ze in allerlei opzichten structureel bedreigd worden, dan vraag je wel eens af, is niet de hele democratie een soort voorbijgaande fase geweest in de wereldgeschiedenis? Als we doorgaan, heb ik er een hard hoofd in. Het is wel een beetje mijn opa die op de wandeling altijd zei van ja jongen, ik ben zo blij. Mijn opa is heel oud geworden, 96. Ja, ik ben zo blij dat ik binnenkort dood ga. Toen ging helemaal niet binnenkort dood. Toen heeft hij nog 20 jaar geleefd of zo. Want het gaat met de wereld helemaal de verkeerde kant op. Dat zit ik nu dus ook te zeggen eigenlijk. Hè? Opa vertelt. Je wordt minder hoopvol. Ik had dit totaal niet verwacht. Die hele gekke brigade, niet waar, die waar we nu last van hebben in de wereld, ik had het totaal niet verwacht. Ik zeg het altijd, ik ben een geboren optimist. Nu hebben wij dit hoofdstuk afgesloten. In feite is het Sovjet-imperium zo dood als een bier, maar het heeft dood en wel, als het ware, gebalsemd in het mausoleum op het Rode Plein nog voortgeëxisteerd tot het jaar 1989, of eigenlijk natuurlijk 1991. En nu is het godzijdank verdwenen. Hoe ongelukkig ook die backlash is in Oost-Europa, toch moet je constateren. Het is goed dat de Sovjet-Unie is verdwenen. En dat het Sovjet-imperium ook is verdwenen. De jaren 70. Sombere jaren. Wanneer begint dat? Zo 73, de jaren 60 eilen nog een beetje door, maar vanaf 73 is eigenlijk al duidelijk dat enorme optimisme wat ons bezielde in de jaren 60, dat bezig was te verkreukelen en weg te waaien op de wind, om het zo maar even te zeggen. En dat had, er zijn natuurlijk verschillende signalen geweest die dat duidelijk maakten, maar voordat ik daarmee verder ga, het gekke is dat er, was het nu zo dat er in de jaren 70 geen economische groei meer was? Ja, was wel degelijk economische groei in de jaren 70. Maar lang niet het soort dynamische, opruiende economische groei van de jaren 50 en 60. Die inhaalgroei in West-Europa, daar was het in feite klaar mee. Dat komt natuurlijk ook omdat een element in die inhaalgroei, namelijk de omvangrijke migratie van een deel van de plattelandsbevolking naar de steden, en dus naar de moderne industrie, En die geleid had tot een enorme vergroting van de, laten we zeggen, gemiddelde productiviteit per persoon ook. Dat die opgelost, ja, iedereen die weg wou van het platteland, die was weg. En dat was natuurlijk, ja, je denkt dan aan Nederland, wij hadden al een heel sterk gemoderniseerde landbouw in allerlei opzichten. Je moet hier vooral denken aan ja, keuterboertjes in Duitsland, Frankrijk, Italië. Ja, een bittere armoede werd er op dat platteland geleden. En je kon weg, je kon naar de grote stad. En daar kon je een ander leven gaan leiden met meer hoop en toekomst dan ooit op het platteland geboden was. Want laten we niet vergeten. En nu wil iedereen rustig, heerlijk rustig op het platteland wonen. Maar het platteland zelf, als je maar lang genoeg daar rust, uitrust, dan... Trouwens, in Nederland is helemaal geen platteland. We zijn eigenlijk één grote stadsregio met wat parken ertussen. Zo kunt u het beste zien. Wel nu, dus de migratie van het platteland naar de steden, die hield op. En dat was natuurlijk ook een motor geweest voor de economische expansie in de jaren 50 en 60. Daarbij kwam dat de Amerikanen, onder andere als gevolg van de financiële perikelen die de Vietnamese oorlog had veroorzaakt, de Vietnamese interventie moet ik zeggen, had veroorzaakt, de dollar. Die was aan het goud gekoppeld. Een dollar was 15 ounce puur goud. Ik neem aan dat het vrij puur was. Maar de dollar wordt losgekoppeld van het goud. En daarmee in feite gingen alle munten gingen eigenlijk zweven. Daar kwam het op neer. Ja, zei, want er werd natuurlijk gezegd dat de dollar devalueert. In feite devalueerde de dollar ook. Maar Nixon zei, die dit deed. In 1971 zei niks. Nee, wij devalueren niet. Alle anderen revalueren. Ja, het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Maar hij vond niet dat Amerika devalueerde.
Definitiekwestie.
Ja, waardoor wij eigenlijk er meteen een probleem bij krijgen. Die hele valutastabiliteit. Die toch, waarbij de dollar dominant aanwezig was. Van de jaren 50 en 60. Die verdween natuurlijk. En dan krijg je dat hele systeem van zwevende koersen. In de jaren 70 en 80. Die natuurlijk ook vooral voor de Europese economische gemeenschap een heel vervelende zaak waren. Want sommige landen waren valutatechnisch enorm stabiel. Denk aan de Bondsrepubliek, in feite het plechtanker van het Europese financiële systeem. Maar heel veel landen waren dat ook helemaal niet. Denk aan Frankrijk, denk aan Italië. Met die eindeloze devaluaties natuurlijk. Dan ging je weer eens naar Parijs en dan... stond overal bij prijs 1 frank en er tussen haakjes stond al 100 frank dan. Nou, ik weet niet of het zo erg was dat ze van 100 naar 1 gingen, maar in ieder geval dit soort zaken was voortdurend aan de orde. Dus we krijgen dan aan het eind van de jaren 70 een Europees monetair systeem, maar ook dat, daar hingen al heel snel de rafels bij, dat werkte niet zoals het zou moeten werken. En als je nou wil weten natuurlijk hoe dit afloopt, dit treurige verhaal over de zwevende munten en de Europese slang, dus, dat bepaalde namelijk de zweefruimte van de verschillende valuta. En uiteindelijk heeft het geen van allen bevredigend gewerkt. De Engelse pond moest hulp in vragen van het IMF en de Italianen natuurlijk altijd. Ja, die kunnen dat schijnbaar niet onder de knie krijgen, dit. Waar je zou toch zeggen, het is toch een vrij simpel probleem. Maar dat is het dus helemaal niet. En dat mondt uiteindelijk uit in de euro. Je weet dat ook Geert Wilders, we zijn even terug op de basis. Geert Wilders wil terug naar de gulden. Hoe je zo'n, op zichzelf zo'n diep stomzinnig idee kunt verzinnen. Daar sta ik dan toch van te kijken, ja. Vooral het idee dus dat als je terug gaat naar de gulden, dat je dan weer helemaal zelf kunt bepalen wat de waarde van die gulden is. Nee, die gulden zal op de valutamarkt iets minder waard zijn dan de euro, schat ik zo. Want ze doen natuurlijk ook in Zweden en Denemarken heel deftig over die eigen munten, maar feitelijk zijn die gewoon min of meer vastgekoppeld aan de euro. Dus het is ook een beetje schijn dat ze daar een zelfstandige... soort van munt hebben. Maar goed, uiteindelijk loopt al dit drama uit op de euro. Naar mijn idee heeft de euro zich voldoende waargemaakt en die zal wel blijven. Vooral natuurlijk omdat het deels een politieke munt is. Het is niet alleen een puur bankair technische munt, het is ook een politieke munt. Ook al die mensen die voorspelden toen met die eurocrisis dat de euro, had het wel gehad, het was voorbij, de euro zou gaan stoppen en nou enzovoort enzovoort. En, nou ja, je kon eigenlijk van tevoren weten dat dat niet zou gebeuren. Om de eenvoudige reden dat de Fransen en de Duitsers het niet zouden laten klappen, hoe dan ook. Maar we gaan verder met de economie in de jaren 70 en natuurlijk deels ook in de jaren 80. Want daar voltrok zich eigenlijk een enorm drama. Anders zou ik het niet kunnen noemen. Als je wil, dan koppelen we het aan Utrecht eventueel. Utrecht had van ouds een zogenaamde zware industrie. Namelijk een bedrijf wat spoorwegmaterieel bouwde en ook een soort staalfabriek. En nou ja, de beide grootste werkgevers van de stad, die zijn verdwenen in de loop van de jaren 70. Amsterdam was in, op zichzelf geeft Judd zelfs het voorbeeld van Amsterdam. Amsterdam was in de jaren 50 nog een industriestad. Klinkt nu volkomen geschift, maar Amsterdam was een industriestad. 40% van de hele werkgelegenheid in Amsterdam was van industriële aard.
Wat voor industrie zat er?
Nou, vooral scheepswerven, grote machinefabrieken, dat soort van dingen. En dan zie je aan het eind van de jaren 70, zie je dat er in Amsterdam nog 14% van die werkgelegenheid over is. En ik weet niet hoe het op dit moment is, maar goed, de scheepswerven natuurlijk zijn in principe verdwenen. Er zijn in Nederland nog wel scheepswerven, maar dit zijn scheepswerven die heel specialistische schepen bouwen. Dat is Damen, die laat ook trouwens in andere landen casco's bouwen, die dan hier heel specialistisch afbouwt op zijn werven. Ik ben ook heel benieuwd hoe het nu met die opdracht van die 4 duikboten zal gaan, want dat is natuurlijk een magnifieke opdracht. Ja, ik ben zo oud dat ik me nog herinner dat de huidige duikboten ook allerlei discussies en problemen hebben veroorzaakt. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat nou zou gaan. Hè? Gaat de opdracht naar Damen met een Zweedse partner, begreep ik? Of gaat de opdracht naar de Franse werf? Want die werd wel in de media, werd die Fransen werden wel verdacht gemaakt. Want die zouden dit dan handig willen regelen, dat ze een leuke concessie doen. Maar eigenlijk zodat ze het hele nieuwbouwprogramma van de Nederlandse marine op die manier zouden kunnen kapen. Ja, we zullen zien. Ik ben benieuwd. Als het maar in Europa wordt besteld, zou ik zeggen, is het de manier doen wat we met die vliegtuigen doen. Natuurlijk, in feite kan de F-35 helemaal niet vliegen zonder Amerikaanse assistentie. Maar goed, eigenlijk voltrekt zich in Europa in de jaren 70 en ook nog wel in de jaren 80 een ingrijpend deindustrialisatieproces. Waarbij eigenlijk de hele traditionele industrie, denk aan mijnbouw, staalfabrieken, scheepswerven, textielindustrie, vrijwel alles verdwijnt, afgezien van een enkel specialistisch bedrijf wat een hoekje weet te vinden waar je door heel bijzondere dingen te doen kunt blijven bestaan en toch rendement kunt krijgen. Al die dingen verdwijnen. Denk in Nederland aan de eindeloze strijd over de werven van Verolme. Eerst had hij een groot concern gebouwd en toen bleek eigenlijk dat de scheepsbouw in de land als Nederland, überhaupt in West-Europa, volstrekt zinloos was. Ik geloof dat ze in Zweden zijn ze doorgegaan met scheepsbouw, maar dat dreef volledig op subsidie. Interessant is overigens dat Jut dat dan maar keurig beschrijft, dat al die industriële activiteit feitelijk verdwijnt. Maar dat hij natuurlijk niet uitlegt wat hij naar mijn idee toch wel zou moeten doen. Ja, het is een boek over Europa, ik weet het, maar je vraagt je natuurlijk, elke lezer vraagt zich af als die schepen niet meer in Europa worden gebouwd. En deels niet meer in Amerika natuurlijk, wat deels ook aan dezelfde problemen geleden heeft, maar goed, daar gaat het niet over. Dan is de vraag, waar worden ze dan nu eigenlijk gebouwd? En ja, dat was toen een hele kwestie. Ze werden toen in Japan gebouwd. En dan is de vraag, worden ze nu nog in Japan gebouwd? Nee. Nee, vervolgens werden ze in Korea gebouwd. Kijk, zo'n werf heeft denk ik een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Dus waarschijnlijk is het zo dat die zeer arbeidsintensieve onderdelen van een scheepsbouw gewoon elke kwart eeuw verkassen naar gebieden waar de lonen relatief laag liggen. Ik denk afbouw zal altijd vrij specialistisch zijn, maar dus die Zo'n rompconstructie en zo, ja, dat moet je, heb je relatief goedkope arbeid voor nodig. Dus ja, in Azië is het overgenomen. Net zo goed als de staalindustrie. Eigenlijk de modernste staalindustrie ter wereld was in de Verenigde Staten. Die missen de boot eigenlijk in de jaren 70. En dan is het zijn de Japanners die de staalindustrie vernieuwen. Maar ook in Europa verdwijnt het overgrote deel van de staalindustrie verdwijnt. Elke Nederlander zal natuurlijk zeggen, aha, hoe zit dat dan met Tata Steel? Waarom is dat er dan in godsnaam nog? Terwijl er in Frankrijk feitelijk geen staalfabriek is overgebleven. Om de eenvoudige reden dat Tata Steel aan zee ligt. En dat betekent dat je hele transportprobleem heel anders uitziet dan wanneer jij een staalfabriek hebt in een Franse provincieplaats, ergens in het centrum van Frankrijk. Want dan zit je natuurlijk met een gigantisch transportprobleem. Overigens is de staalindustrie ook alweer bezig met ingrijpend van structuur en aard te veranderen. Zoals je ook wel in de krant kunt lezen als je er een beetje op let. Neem de textielindustrie. In Twente, de hele textielindustrie is verdwenen. Er is nog wel textielindustrie in Europa, maar dat is gespecialiseerd. Dat is zo'n Spaans bedrijf als ik het wel heb. Omdat ja, die textielindustrie is ook bewerkelijk. Er komt veel. De arbeidskosten liggen relatief hoog. En dat is natuurlijk ook naar Azië vertrokken. Ik denk dat Bangladesh tegenwoordig de grootste textielproducent ter wereld is. Maar weet ik niet, 1, 2, 3 uit mijn hoofd. Maar dus de hele traditionele industriële infrastructuur verdwijnt uit Europa. Om de eenvoudige reden dat door die welvaartsexplosie na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk de lonen bij ons zodanig gestegen waren. Dat het helemaal niet meer voordelig was om hier dit soort van industriële productie te hebben. En bijvoorbeeld de mijnbouw, die een enorme hoeveelheid werkgelegenheid had, die verdwijnt gewoon. Jut schrijft, in België verdwenen in een tijdsverloop van iets meer dan een decennium 100.000 mijnwerkers. Nou ja, we weten hoe het met de mijnwerkers in Limburg is afgelopen. Dat, ja, we hoopten dat allemaal hartstikke fatsoenlijk op te vangen, maar uiteindelijk bleek dat zich precies te voltrekken in dit dal van, laten we zeggen, beleidsmatige ellende van de jaren 70. En heeft ook de sluiting van die Nederlandse mijnen toch een hoop ellende met zich meegebracht. Maar dus de hele kolenmijnbouw, want ja, in Engeland heeft het iets langer geduurd, want daar hadden ze Thatcher nodig. Thatcher heeft er gewoon een eind aan gemaakt met verschrikkelijke gevolgen. En toen hebben we al eens stakingen en ellende gehad. Maar overal zie je dus hetzelfde. De kolenmijnbouw verdwijnt. Waarbij je natuurlijk meteen toch bij jou ook de vraag opkomt. De kolenmijnbouw verdwijnt, oké. Okay. Kolen worden minder belangrijk in het energiesysteem. Maar waarom komen dan die kolen vandaan die nog steeds geïmporteerd worden op grote schaal? Die komen uit de Verenigde Staten of die komen uit Australië. En die worden gewonnen niet in van die schachten, hè, zoals onze mijnbouw. Die worden gewonnen in dagbouw door van die gigantische graafmachines. Bediend door één persoon, denk ik. Met nog wat personen die vrachtauto's moeten rijden die de kolen opvangen. Ja, dat is ook daar. Overigens las ik, dat sluit meteen aan bij een interessant nieuwsbericht op Teletext, dat bijna de helft van alle Nederlandse energie nu wordt opgewekt met niet-fossiele methodes. Dat we zeggen met zonnepanelen en met windenergie. En dat is ook in het vorig jaar nog weer fors toegenomen. En kolen, dat is nog maar 12% van de totale energieopwekking. Nou, vergelijk dat met begin jaren 50, toen kolen in feite verreweg dominant waren, want daarna is natuurlijk de olie gekomen. Maar nu is het al bijna de helft, is niet fossiel. Dat is toch op zichzelf indrukwekkend. Dat Nederland ondertussen vergeten is om iets aan zijn elektriciteitsnetwerk te doen, dat zullen we dan maar vergeven voor deze gelegenheid. Ook dat blijkt. Kijk, nu dreigt het gevaar dat ik alles op het konto van absurdisme schrijf, maar hoe is het nou mogelijk dat een overheid die al jaren discussieert over de elektrificatie, niet waar, van de post-industriële samenleving, om het maar even zo te noemen, dat hij vervolgens totaal onvoorbereid blijkt omdat het elektriciteitsnet onvoldoende is. Hoe kan dat nou? Is er dan niemand die op die ministeries heeft gezegd, jongens, wacht nou eens even, we gaan, dit stelt hoge eisen aan ons elektriciteitsnet. Hebben we daar voldoende geïnvesteerd? Want ik begreep van de producenten nu, dat kan wel 10 jaar duren voordat we via nieuwe investeringen weer een beetje boven Jan zijn. Ik bedoel, dat is toch gek. Er is toch iets mis in je beleidsvormend apparaat. Ligt dat nou aan die privatisering? Is dat omdat die private productiebedrijven steeds maar ten behoeve van hogere rendementen de kantjes ervan afgelopen hebben? Door niet te investeren. Dat zijn toch allemaal dingen dat je denkt, dat zou toch een magnifiek boek op kunnen leveren, een monografie. Hoe kan zoiets? Hoe kun je zo ingrijpend de bus missen? Nou ja, het is. Heb jij niet het gevoel soms in Nederland dat je denkt van, wat werkt er eigenlijk in Nederland nog wel goed? Moeten er toch tal van dingen zijn die nog wel goed werken?
Maar ik denk dat dat best wel veel wel werkt. Alleen misschien wordt de focus wat te veel op dit soort dingetjes gelegd.
Maar dit is wel vreemd natuurlijk. Het is een vrij fundamenteel onderdeel van je infrastructuur.
Maar je zegt eerst van, we hebben nog maar zoveel % kolen.
Ja.
Dus kijk eens eventjes hoe goed het eigenlijk gaat met die energietransitie. Wie had dat gedacht 10 jaar geleden?
Nee, dat is geweldig.
Ja. En nu hebben we die uitdaging over dat elektriciteitsnetwerk. Daar heeft iedereen het over. Maar daar valt ook wel weer wat op te bedenken.
Nou, dat gaat 10 jaar duren dus, begreep ik. Ja, maar minimaal tot 2030.
Het is ook niet niks.
Maar is het niet vreemd dat, want dat de discussie over de elektrificatie, die hebben we natuurlijk al wel 10 of 15 jaar, toch? Waar we naartoe gaan.
Ja.
Maar dat er dan iemand op zo'n ministerie heeft gezegd, jongens, wacht. Dus ja, fijn dat we vandaag weer zo positief vergaderd hebben over de diverse subsidietrajecten op het punt van elektrificatie, maar zou het niet, hoe is het eigenlijk met onze infrastructuur, met onze elektriciteitsinfrastructuur?
Ja, ik ben wel eens bij zo'n bijeenkomst geweest waar dit thema op de agenda stond. En dan is het dus wel iets ingewikkelder, wat vaker het geval is dan dit. Want het is niet alleen het ministerie, het is ook de netbeheerder. Het zijn ook de producenten die de auto's, de vrachtauto's bouwen, die de accu's bouwen. Dus het is dat hele samenspel van partijen die iets moeten gaan doen.
Ja, maar daar hebben we nou een moderne overheid voor, die in principe zelf heeft bepaald al 30, 40 jaar geleden dat een aantal dingen zouden geprivatiseerd worden, want dat zou handiger zijn. Want dan zijn ze natuurlijk ook onderworpen aan de discipline van de markt. Maar merkwaardig genoeg heeft die discipline van de markt niet datgene van veroorzaakt wat de discipline van de markt had moeten veroorzaken. Nee. Ik begrijp dat het heel ingewikkelde besluitvormingscircuits zijn. Maar ja, daar heb je een efficiënte overheid voor om dat op orde te krijgen.
Ja, misschien is de deelconclusie wel dat dat nog niet gewerkt heeft op de manier.
Het is overigens in Amerika net even erg. Je hebt in Californië precies dezelfde problemen hebt. Dat is ook altijd eigenaardig dat je toch ook weer denkt dat niet alleen de voordelen, maar ook de nadelen van Nederland aan het typisch Nederland zijn. Maar dat is helemaal niet zo.
Ja.
Hey, dit zijn allemaal proppen.
En er zal vast op een slimme universiteit iemand hier aan het werken zijn. En hoe je het weet, is er weer een technische oplossing die deze hele discussie in een ander perspectief plaatst.
Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Nou ja, ik had in het prachtnummer van de Maarten wat ik je cadeau heb gedaan.
De nieuwe editie, nummer 1.
Er staat een leuk stuk van Ed Kronenberg over de vervanging van lithium. Lithium-ion batterijen die draaien natuurlijk op lithium. En lithium is duur en moeilijk te winnen.
Natrium zorgt voor revolutie.
Met natrium kan het ook.
Ja, ziet hier staan.
Maar de capaciteit is dan eerst, lithium zal wel voor de hele kleine belangrijke batterijtjes blijven, zoals bijvoorbeeld je telefoon. Maar natrium zou met iets verdere ontwikkeling, zou natrium wel een vervanging van lithium zijn. Natrium is natuurlijk op een zeer grote schaal voorhanden, zoals je weet. Aangezien natrium in de helft van keukenzout is.
De batterijrevolutie komt eraan, staat in de Maarten.
Je zou kunnen zeggen, een beetje wilde kop, maar allee.
Maar is die niet al begonnen, zou je ook kunnen zeggen? Zitten we dan niet al middenin?
Ja, zeker. Zeker zitten we daar middenin. Misschien moet ik toch terug. Misschien moet ik mijn abonnement op het tijdschrift De Ingenieur toch hernieuwen. Er stonden elke maand zulke hoopgevende berichten in.
Maar ja, als je dan weer, ik zie hier een plaatje staan, waarvan van die velden waar dat dan, kijk, waar is dit? Ja, even kijken, woestijn in Chili. Ja, lithiumwinning op de zoutvlaktes van de...
Ja, daar word je niet vrolijk van die plaatjes.
Nee, want Argentinië heeft ook dit soort plannen. Ja. En de inheemse bevolking die denkt natuurlijk van ja... Ja,
Indonesië heeft enorme lithiumproductie.
Ja, kijk.
Maar natrium, dat kunnen we allemaal. Natrium zit in keukenzout, per slotverrekening.
Ja.
En NaCl. Ik ben nog niet klaar met mijn verhaal.
Jut waren we mee bezig, ja,
we
in de jaren 70.
Met Jut, we zijn afgedwaald.
Maar ik moet even zeggen, post-war, zo heet het boek, waar we ons op baseren.
Post-war, 700 bladzijden post-war. Ja, en hij beschrijft dat toch heel nuttig, die deindustrialisatie, wat natuurlijk heel verstrekkende maatschappelijke gevolgen had. Want er ontstond in allerlei sectoren dus een omvangrijke werkloosheid. Dat is punt 1. En punt 2 natuurlijk kwamen de overheden in budgettaire problemen. Omdat hun belasting- en uitgavensystemen natuurlijk gekalibreerd waren naar die sterke groei in de jaren 50 en 60. Ook die verzorgingsstaten hielden rekening met een aanhoudende forse economische groei en een relatief laag werkloosheidspercentage. En dat kantelde nu ineens, want de werkloosheid steeg heel sterk aan de ene kant... En aan de andere kant namen natuurlijk navenant ook belastinginkomsten, die namen af. Waardoor ook deels de belasting, ook door de inflatie trouwens in die jaren, de belastingdruk op de middenklasse aanzienlijk toenam. En dat leidde weer tot opstandigheid in de middenklasse en het in de eerste manifestaties van, populisme. Alleen was dat een heel ander populisme, dat was eigenlijk een antifiscaal populisme. Ja, dat die daar is ook natuurlijk wel rekening mee gehouden. Natuurlijk, je begrijpt dat een progressief belastingstelsel in het geval van aanhoudende hoge inflatie ertoe leidt dat de belastingdruk navenant groter wordt.
Mm.
Nou, daar moest in principe ook iets aan gedaan worden. Nederland heeft natuurlijk enorm veel last gehad van die problemen. Alle West-Europese landen hebben last gehad van die problemen. Sommige regio's zijn volledig getraumatiseerd geraakt, omdat die sterk afhankelijk waren van bijvoorbeeld één bedrijfstak of een beperkt aantal bedrijfstakken die verdwenen als gevolg van deze de-industriële ontwikkeling. Denk aan de Midlands in Engeland. Dat is armoedroef, dat is echt diep treurig. Eigenlijk is dat in Nederland wel meegevallen, omdat wij een veel minder hoog geïndustrialiseerd land waren dan bijvoorbeeld Engeland was of Duitsland was. En je kunt weer even terugschakelen naar het voorbeeld van Utrecht. Want Utrecht is er enkele jaren vrij droevig aan toe geweest. Een krimpende bevolking en dat maakt nog een vrij armoedige indruk al met al. En ja, Utrecht heeft natuurlijk, is uit de as herrezen.
Ja, kijk nu eens.
Het is precies, het is een snel expanderende stad. En dat niet alleen, we hebben natuurlijk een werkgever, namelijk de universiteit, dat is echt ideaal. Zelfs een onderdeel van de universiteit, namelijk het UMC, het medisch centrum, is de op één na grootste werkgever van Utrecht, want de grootste werkgever is de universiteit.
Maar en die combinatie hebben meer steden, hè?
Ja, zeker. En al die steden profiteren enorm van dit type van activiteiten natuurlijk, want dat zijn in principe opgeleide mensen die daar werken, die dus ook navenant meer verdienen en die op die manier natuurlijk een enorm nuttig onderdeel zijn van je stedelijke economie.
Ja.
Net zo goed als ook Amsterdam na een godzij, ik weet nog dat mijn broer in Amsterdam ging wonen, daar in de Jordaan, dat was een, dat leek ook net Pompeji eerlijk gezegd.
Armoede.
Ja, die woonde in de Palmstraat, nou de helft van de Palmstraat stond op instort, daar moet je nu gaan kijken, hè. Jordaan is. Nou ja, denk aan dat huis van mijn broer. Wat hij met een gigantische winst heeft. Hij dat natuurlijk na die de 30 of 40 jaar had gewoond, heeft hij het verkocht.
Toen hij te druk ook vond worden.
Ja, hij vond het veel te druk worden. Daar had ik wel begrip voor, moet ik zeggen.
Als wat je wel nog ziet bij de randen van het land, Groningen, Maastricht, Enschede.
Ja, die hebben veel meer moeite gehad om bij te komen. Maar goed, Maastricht heeft ook een universiteit gekregen.
En ook een academisch ziekenhuis.
Ja, want toen wij in Heerlen waren, begreep ik dat er in Heerlen zei, ja, wij hebben veel meer last gehad van het sluiten van die mijnbouw dan Maastricht. Maastricht had sowieso al een wat andere sociaal-economisch profiel. Wij hadden eigenlijk de universiteit moeten hebben. Schandelijk dat Maastricht hem gekregen heeft.
Dat is de open universiteit.
Wij hem het meeste nodig hadden. Ja. Daar is natuurlijk die open universiteit gekomen, maar die was toch niet waar wat een echte universiteit is. Nou ja, Groningen, idem dito. Dus alle universiteitssteden doen het fantastisch goed.
Maar ze hebben wel moeite in de randen om mensen daar vast te houden. Want je ziet toch dat die Randstad heeft een enorme aantrekkingskracht.
Ja. En dat, die moet ook bevorderd worden, die aantrekkingskracht.
Ja, dat heb je de vorige keer uitgelegd. Ja, ja. We weten nu waarom.
Als je al iets hebt wat goed functioneert, dan moet je dat bevorderen. Dan moet je dat niet uit elkaar gaan trekken. Want laten we eerlijk zijn, al die plannen van regionale ontwikkeling, denk al die, was de PTT, die was toch ook naar Groningen verhuisd. Nou ja, dat die zijn, zodra ze dus geprivatiseerd waren, zijn ze weer terug verhuisd.
TBS en Belastingdienst, ja, naar Heerde.
Heerde, precies. Maar daar is nog wel deels iets van over, van overheidsactiviteiten. Maar je begrijpt ook wel dat als je daar hoogopgeleid personeel voor nodig hebt, wat lokaal niet gevonden kan worden, wie wil er nou, als die opgegroeid is in de Randstad, naar Heerlen toe? Dat is een probleem. Dat begrijp je toch,
ja,
wel?
Ja.
Stel voor dat iemand tegen jou zegt, Maltheus, even, ja, ik doe niks meer, je moet wel naar Heerlen verhuizen. Dan zou je ook zeggen, nou, ik denk toch dat ik iets anders zoek dan.
Ja, maar ik kom daar natuurlijk daar vandaan uit Sittard. Dus het is voor mij net wat anders, omdat je die regio kent. Al is Sittard Heerlen ook weer een groot verschil.
Oké, maar zou je terug willen naar Sittard?
Nee.
Maar daar heb je het al. Dus je bent al een levend bewijs voor het feit. Je bent dus uit Sittard vertrokken. In feite ben je ook een randstedeling geworden.
Klopt, dat merk je ook als je teruggaat. En je wordt toch een beetje verafschuwd.
Word je verafschuwd?
Ja, dan heb je die vreemdeling. Wat komt hij hier weer doen?
En kun je dan weer Sittards praten als je terug bent?
Ja, met mijn ouders spreek ik natuurlijk dialect. Dus dat is met je ouders is dat niet het geval. Maar met andere mensen is dat natuurlijk wel wat lastiger.
Kunnen we één keer een kwartier in dialect doen?
Ja, maar dat lijkt me wel ongemakkelijk om dat te doen.
Ja?
Ja, ja, ja. Oh. Omdat je het zo hebt afgeleerd ook.
Oké. Okay. Ja, want bij jou is het is geen... Ik hoor geen spoor, dus... Nou, beweerden mensen dat ze bij mij zelfs konden horen of dat ik aan de zuidelijke Veluwerand was opgegroeid. Ja, echt waar. Ja,
er zijn mensen
dat, dat is toch ook in de G al een iets zachtere G. Dat was Schulte Nortold, was dat ooit hoogleraar in de Amerikanistiek in Leiden. En die, nou ja, we zaten aan, ja, dit is een miljoen jaar geleden, ik had net kennis met hem gemaakt. En toen zei hij, kom jij van de zuidelijke Veluwerand? Ja, dat bleek zo te zijn. Hij had daar een feilloos oor voor. Voor die varianten van het Nederlands. En dus je kunt, als je er verstand van hebt, kun je iedereen, ja, traceren, zeker, daar zijn. Ja, behalve natuurlijk die mensen die in de Randstad in Haarlem zijn opgegroeid. Want je weet, het algemeen beschaafd Nederlands is eigenlijk het Haarlemse dialect, toch?
Ja, maar ook daar heb ik me door logopedisten laten vertellen, zitten aspecten in die te traceren zijn.
Ah.
Maar dan moeten we een keer een logopedist aan het woord laten die dat uit kan leggen, hoe dat zit.
Ja, nou ja, dat zou wel handig zijn. Dat we ook iedereen meteen kunnen zeggen, dit komt uit... Nou ja, zoals je natuurlijk mensen uit Overijssel en zo, en Groningen of Friesland, dat is allemaal nog enorm herkenbaar in feite.
Ja, ja.
Ik moet zeggen dat ik, toen wij met het programma met mijn broer en zus in Friesland waren, dat ik van het meisje van de hotelbalie, daar verstond ik geen woord van. Die sprak ook een soort, dat is dan nog Stadsfries, maar zelfs dat.
En Fries is wel een taal, hè? Dat is officieel.
Ja, het is erkend. Maar goed, dat is ook het Saksisch is ook erkend. We moeten dit even afmaken, want je ziet, we ontsporen.
We dwalen helemaal af, ja. Ja. Waar waren we eigenlijk?
Bij de deindustrialisatie van Europa. Een ingrijpend proces, wat natuurlijk ook een heleboel praktische problemen heeft veroorzaakt. Want, dus wat ik al zei, budgetair, dat moest allemaal bijgeregeld worden. We begrepen wel dat we misschien tot bij die verzorgingsstaat wel op sommige punten waren doorgeschoten. Waarop bezuinigen dan en waarop niet? Allerlei landen kregen budgetaire problemen. En wat ik al zei, Engeland, Italië moesten door het IMF uit de brand worden geholpen. Wij hadden een betrekkelijk betrouwbaar budgetair beleid. Ook omdat we natuurlijk veel dichter bij de Duitsers stonden op dit punt. En de Duitsers waren het betrouwbare plechtanker van het financiële beleid in Europa. En tenslotte hebben we natuurlijk de euro gekregen. Dus ja, dat is het was een heel vervelende overgangstijd. Vooral omdat je, ja, je moest los van die illusies van de jaren 60. Dat je, in de jaren 60 dachten we dat de bomen eindeloos de hemel in zouden groeien. En wat ik vorige keer vertelde, dat we ook binnenkort helemaal niet meer zoveel hoefden te werken. We konden eigenlijk op onze reet gaan zitten. Alleen voor mensen die liefhebberij in het werken hadden, die konden nog gaan werken. Maar echt nodig was het eigenlijk. Nou ja, het was een wonderlijk waas van paradijselijke gevoelens. En die, ja, die bleken allemaal niet veel waard te zijn in de loop van de jaren 70. Toen in feite de groei niet verdween, maar terugkeerde naar een betrekkelijk standaard niveau. Zoals we dat gehad hadden ook in de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw. Dat, ongeveer dat idee. En we moesten natuurlijk lokaal al die problemen opvangen. Hè. Enschede werd het Manchester van West-Europa genoemd. Ja, de hele textielindustrie verdween uit Enschede. Ik weet niet dat wij daar met mijn broer en zus waren, dat ik nog steeds te gehoord. Er zaten allerlei gaten in de stad. En als je dan zei, ja, waarom zit hier een gat? Dan was dat ook altijd het verdwijnen van de textielindustrie. Dus ja, dat was een lastig probleem om dat op te vangen. En bovendien werden we geteisterd in Europa door nog een aantal andere problemen. Die ik denk in de tijd enorm de aandacht trokken. Maar achteraf wereldhistorisch gezien niet zo verschrikkelijk belangrijk bleken te zijn. En dat was eigenlijk een soort gewelddadige terroristische opstandigheid. Die we eigenlijk nu deels vergeten zijn. Maar ik denk aan de Baskische zelfstandigheidsbeweging. Die in feite helemaal geen toekomst had en daardoor steeds de neiging had vergaand te radicaliseren. En die hebben nog zo'n eerste minister van Franco opgeblazen en zo. Er waren jaren dat ze tientallen doden veroorzaakten. Ja, echt. En bovendien daarbij vergeleken natuurlijk de Irish Provisional Army, de IRA. In Noord-Ierland, idem dito, een terroristische beweging die de intentie had om Noord-Ierland bij Ierland te voegen. En het wonderlijkste van alles dat niet uitgesloten is, dat tenslotte op een totaal andere manier dan iedereen verwacht zou hebben, wellicht Noord-Ierland, wat nu al economisch in feite tot Ierland en dus tot de EU behoort, maar politiek nog tot het United Kingdom behoort. Maar, nou ja. Het is interessant om te kijken hoe dat verder zal lopen en hoe dan eventueel de eenheid van het Ierse eiland toch tot stand zal komen, zij het op een totaal andere manier dan iedereen ooit verwacht had. En dan hadden we natuurlijk in Duitsland de Rote Armee-fractie, die in feite de bedoeling had om de Bondsrepubliek zodanig te ontregelen dat duidelijk werd, nietwaar, wat een totalitaire dictatuur het eigenlijk was en hoezeer het nog steeds doortrokken was van de meest ellendige beginselen van het nationaalsocialisme. Dat was niet zo, ja. In het Duitse bedrijfsleven zaten natuurlijk allerlei mensen die inderdaad gecollaboreerd hadden met de nazi's. Ja, wat doet het bedrijfsleven anders onder sommige omstandigheden? Dat kun je van tevoren wel tekenen natuurlijk. Dat werd allemaal enorm gedramatiseerd doordat die hele eerste generatie van die Baader-Meinhof-groep, meneer Baader en Ulrike Meinhof, hele bekende journalisten, die voor het terrorisme heeft gekozen, wonderlijk natuurlijk, die zijn allemaal vrij snel gepakt. Die werden in een gevangenis gezet, Stammheim was dat geloof ik. En die hebben collectief zelfmoord gepleegd, maar toen was het gerucht in linkse kring dat ze vermoord waren door, het gezag in de Bondsrepubliek. Dat leek mij nooit verschrikkelijk overtuigend. Ik geloofde dat niet. Toen was er een tweede generatie RAF, die is grotendeels ook gepakt. En de derde generatie, speelde nu ineens in de krant, omdat ze in Berlijn die mevrouw hadden gegrepen, die ondertussen dik in de 70 was, maar die begonnen was als jeugdige terrorist voor de Rote Armee-fractie. Zij zei bij haar arrestatie, eindelijk is het gedonder afgelopen. Wel aandoenlijk eigenlijk. Ja, moet je natuurlijk niet al te veel meelijden hebben. Maar goed, toch. Ja, dat ze altijd, nou ja, natuurlijk als ze in een soort onderduik geleefd heeft. Ja, ja, eigen schuld, dikke bult, maar toch. Ze zou ook nog twee andere lui pakken, maar die bleken ze niet te pakken, te hebben gekregen. Ja, de enige terroristische moord in Utrecht ooit gepleegd was, is ook door RAF-activisten gepleegd. Ooit lang geleden hebben die een agent in Utrecht doodgeschoten. Ja, dus we hadden... Oh, en niet te vergeten, want ik dacht dat ook afgelopen dagen, gek genoeg ineens, de restanten van deze wonderlijke lokale terrorisme boven water kwamen, maar in de zin dat het nu wel echt afgelopen was. Is niet die mevrouw die een belangrijke rol had gespeeld in de Brigade Rosse, is die ook niet in de afgelopen dagen overleden? Want ook in Italië had je zo'n lokale terroristische beweging. Eigenlijk ook met het idee laat zien wat een gruwelijke onderdrukking eigenlijk de essentie is van de moderne welvaartssamenleving. Kletskoek, maar goed, dat is vers 2. Je ziet daar ook hoe linksactivisme eigenlijk door kan schieten. He, dat je zegt dat je stap voor stap zet, het is verschrikkelijk. Zitten er repressieve elementen in, ook in moderne democratie? Ja, zeker, zonder enige twijfel. Maar de vraag is er een alternatief denkbaar? Het gekke is dat het alternatief altijd klaarblijkelijk nagejaagd moet worden met terroristisch geweld, wat in feite niet of nauwelijks effect heeft gehad. Het heeft natuurlijk wel tot enorme opwinding geleid en eindeloze stukken in de krant en in de tijdschriften en filosofieën over hoe dat nou eigenlijk precies komt. En daar moet ik toch zeggen, achteraf gezien, is het eigenlijk toch een volstrekt randverschijnsel geweest. Wat niet te vergelijken valt met wat we net geschetst hadden. Dat ingrijpende deindustrialisatieproces. Ik ben ook heel benieuwd of hij het wel oppikt. Wat er voor in de plaats gekomen is natuurlijk. Want ja, als je even naar Nederland nu kijkt. We hebben nog nooit zo'n lage werkloosheid gehad als we nu hebben. En we hebben in feite veel te weinig arbeidsaanbod. Daar komt het wel op neer. Dan zijn we weer terug bij onze migratieprobleem. Dat die suffe VVD zelf georganiseerd heeft. Ja. Ik weet ook niet precies hoe ze daar op het hoofdbureau over nadenken, maar ze moeten daar toch wel. Ik zou ze niet toch in een lichte verwarring verkeren. Ja, wat was ons nog meer opgevallen deze week?
De BOA's, wil je er nog wat over zeggen?
Oh, de BOA's, ja. Dat we ons daarover opwinden, dat begrijp ik al helemaal niet. Het kan mij... We hebben het park nog wel eens BOA's, vooral zomers als het erg druk is, zijn er altijd BOA's. En dan moet je zeggen, het kan mij echt geen hout schelen. Of de BOA's een keppeltje op hebben of een hoofddoekje of zo. Ik begrijp totaal niet dat bij mensen zoveel opwinding geeft. En bovendien, ook hier was Jessel Gust weer volledig uit de bocht geschoten. Want wettelijk blijkt ze geen enkele bevoegdheid te hebben om het hoofddeksel van de BOA's voor te schrijven. Dat is een gemeentelijke bevoegdheid. Dus er waren allerlei gemeenten. Die hadden helemaal geen bezwaar tegen keppeltjes en hoofddoekjes. En ja, je weet natuurlijk, in mijn leven hadden nog, ik wil niet zeggen iedereen, maar toch heel veel mensen die hadden een kruisje bij zich. Maar ja, daar hebben ze nooit, die heeft nooit iemand bezwaar tegen gemaakt. Maar tegen de hoofddoekjes en de keppeltjes is kennelijk wel bezwaar.
Maar even luisteren naar wat ze daarover zei, even los van dit aspect. Dus ze zegt, het is een uniform. Ja, en op die manier moet het ook gedragen worden en geuit worden. Dan moeten geen religieuze uitingen bij horen. Dat past niet.
Ik lig er niet wakker van als die mensen dat graag willen. En gaan we dan ook controleren of ze nergens kruisjes hebben en zo. Kom op. Het kan me echt totaal niet schelen. Je begrijpt toch wel dat dit een puur symbolische kwestie is. Dit zijn weer die wonderlijke emoties. Hè, die, nou ja, waar Geert dus al die jaren opgestuurd heeft, de levensgevaarlijke islamisering van de Nederlandse samenleving. Nogmaals, zij is ook buiten het boekje getreden, ze heeft er niks mee te maken, begreep ik. Dus dat worden nog een paar hele leuke, gezellige rechtszaken. Ik begrijp ook niet dat ze niet even aan haar ambtenaren heeft gevraagd hoe het ligt. Dat zou misschien toch verstandig zijn geweest. November 1989 wordt duidelijk dat het klaar is met de Sovjet-Unie.
Luister nu de live podcast terug over Europa na de Tweede Wereldoorlog.
Wat we toen natuurlijk niet gezien hebben, is dat het niet onwaarschijnlijk was dat na een periode van verwarring
dat zich in de voormalige Sovjet-Unie, zeg maar, in de grootste republiek van de Sovjet-Unie, namelijk Rusland, een soort van revanchisme zou ontwikkelen.
De link naar de 2 uur durende live podcast vind je in de show notes.
Poetin heeft ook wel eens gezegd, de grootste.
En waarom is het niet verstandig om je mobieltje op je nachtkastje te laten liggen als je gaat slapen? Dat hoor je in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.